Zullen we deze dienst in een moment van stil gebed aan de Heer opdragen? En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede en het derde couplet van lied 722 met elkaar staande zingen. Zullen we samen deze avond in het gebed aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wil u hartelijk danken dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor zo'n eerste dag van de week, een bijzondere dag. De dag van de Heer, zoals deze dag ook wel in de vroegere gemeente genoemd werd. De dag des Heren, de dag van de koninklijke majesteit. Heer, wat is het goed om vandaag hier bij elkaar te mogen komen, rondom uw woord, maar bovenal rondom u, Heer Jezus, het middelpunt van de gemeente. En wat mogen we dan ontzettend blij zijn dat er een moment zal komen dat u zult terugkomen, Heer Jezus. Niet zoals de eerste keer in diepe armoede en zwakheid, maar dan als u terug zult komen, Heer Jezus, dan komt u in koninklijke waardigheid. Als de koning der koningen en als de Heer der heren. En zal uw troon bevestigd worden. En vanaf uw koninklijke troon, zoals we net ook gelezen hebben in het boek Zacharia, zult u de enige koning zijn hier op aarde. De koning der koningen en de Heer der heren, voor wie elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heer bent. Heer, zover is het nog niet. Maar we hebben vanmorgen gezien dat uw komst heel dichtbij is. We hebben naar de tekenen van de tijd mogen kijken. We hebben gezien, Heer, dat deze dag aangekondigd wordt in het boek Zacharia. Als een dag waar, als één dag, waar het zelfs licht zal zijn in de avond. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. En we weten, Heer, dat deze wereld, deze schepping zucht in al haar delen en is in barensnood. Heer, er is zoveel onrust om ons heen. De wereld is terechtgekomen in een crisissituatie. Maar toch mogen we weten, Heer, dat u boven dit alles staat. En dat u tot uw doel zult komen met deze wereld. Heer, daarin speelt uw volk Israël ook een hele belangrijke rol. En ik wil u vragen, Heer, ook als we daar vanavond over na gaan denken. Wilt u ons dan leiden door uw Heilige Geest? Wilt u uw dienstknecht woorden van u geven? En wilt u ons ontvankelijk maken voor uw woord, zodat uw woord ook ingang mag krijgen in ons leven? Heere, wilt u ons zo vanavond een hele goede avond geven? Wil u bidden voor hen die vanavond er niet bij kunnen zijn? Heere, wilt u hen zegenen? Zij die ziek zijn, zij die zo'n leeftijd bereikt hebben dat het voor hen niet meer mogelijk is om deze diensten mee te maken. Heere, wees hen daarbij, bemoedig hen en laat hen ervaren, Heer, dat ze nooit alleen zijn. Dat u erbij bent en dat ze ook in gedachten zijn van vele broeders en zusters hier in de schuilplaats. Heer, wilt u ons zo'n goede avond geven en wilt u onze ogen richten op u en onze harten openen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er is een heel mooi lied in de bundel Opwekking 184. Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion, die door bergen omringd wordt. Het is eigenlijk heel leuk als je Jeruzalem nadert. Dan heb je soms ook een paar passen waar je doorheen moet rijden. En dan zul je ervaren dat Jeruzalem omsingeld is, omringd is door bergen. En zoals Jeruzalem omringd is door bergen, zo mogen we ook weten dat de Heer ons omringt. Misschien is het wel goed om dat lied twee keer te zingen, lied 184 uit de bundel Opwekking. Deze Israëlzondag, we hebben vanmorgen stilgestaan bij Gods plan met Israël. En ook vanavond zullen we samen stilstaan bij God en zijn volk Israël. En het thema voor vanavond is Jeruzalem, de stad van de grote koning. En daar gaan we met elkaar ook over lezen uit twee stukjes. Eerst het gedeelte uit Psalm 122, het hele bekende stukje waar we ook vanmorgen een tekst uit gehoord hebben, Psalm 122. Psalm 122. Daar staat boven vrede over Jeruzalem, een bedevaartslied van David. En waarschijnlijk heeft David dit geschreven vanuit Bethlehem. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poort, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan. De stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het de naam des Heren te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen we u lief hebben, rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. En dan ook een stukje uit Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5, vers 33 tot en met 37. Daar zegt de Heer Jezus, wederom hebt gij gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heer uw eden gestand doen. Maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is, bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is, bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is. Ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee, nee, want daarbovenuit gaat, wat daarbovenuit gaat, is uit de boze. Tot zover dit gedeelte. We gaan hier straks met elkaar over nadenken. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 367 uit de bundel Opwekking. 367, dat is ook een lied wat alles te maken heeft met het herstel van het volk Israël. Als God zijn stem doet horen in Israël, dan zien wij al zijn luister en macht. Kom naar de heilige berg van God, zing dit feestlied in de nacht. We gaan eerst luisteren naar het voorspel. En tijdens het voorspel zal er ook gecollecteerd worden voor Israël. We hebben vanavond één collecte. En die ene collecte is bestemd voor het werk van Christenen voor Israël. En ik kan van harte deze collecte bij u aanbevelen. dat is een heel mooi lied op een Israëlische melodie. En wat geweldig dat we mogen weten dat eens de stem van de Heer gehoord zal worden in Israël. En dat daar grote dingen zullen gaan gebeuren. We hebben net uit Matteüs gehoord dat sommige mensen willen zweren bij dingen die onveranderlijk zijn. Dingen die niet kunnen veranderen. Zoals de aarde, Gods troon, de voetbank van God zelf. De hemel, Gods troon, dat zal nooit veranderen. Daar kunnen we tegen aanschoppen, daar kunnen we anders over denken, maar dat veranderen, dat zal nooit veranderen. En daarom zegt de Heer dat daarbij gezworen wordt, omdat het nooit verandert. Maar een derde, wat hier genoemd wordt, dat is: en je mag ook niet zweren bij Jeruzalem, de stad van de grote koning. En net zoals dat de hemel de troon van God is en de aarde de voetbank van zijn voeten, blijft Jeruzalem altijd de stad van de grote koning. Of we nou hoog springen of laag springen, of de VN-resoluties allemaal iets anders willen, het maakt niks uit. Het is onveranderlijk. Het zal nooit anders worden. We kunnen hier zeker van zijn. En daarom staat er ook achter: laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En God heeft het gezegd en het zal gebeuren. We hoeven daar nooit over te twijfelen. Dat Jeruzalem de stad van de grote koning is. Waarom? Waarom heeft God deze stad uitgekozen? Nou, daar willen we vanavond met elkaar dus over nadenken. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Waarom heeft de Heer tussen al die landen, tussen al die volkeren, die ene man uitgekozen? Want daar is het allemaal begonnen, Abraham. Abraham uit Irak, Abraham uit Ur der Chaldeeën. Omdat Abraham nou zo veel beter was dan al die andere mensen? Nee. Maar God had een plan. God had een plan met deze wereld. God had een plan met deze wereld om deze wereld te redden. En daarom heeft God een man uitgekozen, Abraham. En uit Abraham is een volk geboren, het volk Israël. En God heeft met name wat veracht is uitgekozen. Dat kun je ook zien bij David. Wij zouden een andere koning uitgekozen hebben, maar God die koos David uit. Een jochie, wat wij over het hoofd zouden zien. Maar God heeft Israël uitgekozen. En vanuit Israël wil hij de wereld redden. Vanuit Israël. Sommige mensen denken wel eens, ja, dat is ook wat. God heeft Israël uitgekozen en alle andere volken zeker een beetje aan de kant gezet. Maar dat wordt er helemaal niet mee bedoeld. Als God Israël uitkiest, dan betekent dat niet dat hij daarmee andere volkeren aan de kant zet. Maar als God Israël uitkiest, dan betekent dat dat hij door Israël juist al deze volkeren wil redden, wil behouden. En daarom is Israël ook het messiaanse volk, het heilsvolk, je zou kunnen zeggen het heilsorgaan, waardoor God zijn heilsplan in deze wereld uitwerkt. En daar zullen we vanavond het een en ander over horen. Er zijn een aantal dingen die ik over de stad Jeruzalem wil zeggen. En er zijn sommige dingen die misschien wel eens meer geklonken hebben in deze gemeente. Maar laten we daar met elkaar nog eens heel even over nadenken. In de eerste plaats, en dat heb ik al een klein beetje laten doorschemeren, is Jeruzalem een onbeduidende stad vergeleken met alle andere steden. Als je het hebt over New York, Peking, Tokio, Parijs, Londen, dan is Jeruzalem maar een speldenknop. En dan denk je wel eens van, waar maakt de wereld zich nou druk om? Om zo'n speldenknopje in deze wereld, Jeruzalem. Het is niet te vergelijken met welke grote wereldstad dan ook. En toch zijn alle volkeren, alle politieke leiders, hun ogen allemaal gericht op deze stad Jeruzalem. Een stad die niet aan een grote haven ligt. Een stad waar geen verbindingswegen naartoe lopen, grote rijkswegen, snelwegen. Een stad waar eigenlijk helemaal geen handelsverkeer is. En toch een stad die zo belangrijk is. Waarom? Nou, er staat in Ezechiël 5 vers 5 een heel mooi vers hierover. In Ezechiël 5 vers 5... Er zijn trouwens wel meer versen die datzelfde wat hier staat ook bevestigen. In Ezechiël 5 vers 5 daar staat: Zo zegt de Heere Heere, dit is Jeruzalem. En wat voor kenmerk, wat voor eigenschappen heeft Jeruzalem dan? Dan staat er, midden onder de volken heb ik het gesteld. Met landen er omheen. Je zou bijna kunnen zeggen dat hier gesproken wordt over Israël en de rest van de wereld. Israël, midden onder de volkeren. Israël, God heeft Israël dat land uitgekozen. God heeft Abraham op een gegeven moment naar dat land toegebracht. Toen kwam Abraham in dat land en toen heeft God gezegd, Abraham, dit is het land. Hier ga ik het doen. Hier wil ik, in dit land, wil ik mijn heilsplan volvoeren. En waarom? Omdat Israël in het midden van deze wereld ligt. En u weet dat waarschijnlijk wel in de tijd van het klassiek Romeinse wereldrijk, waren er drie werelddelen die als drie boombladen aan elkaar kwamen. In het noordwesten Europa, in het zuidwesten Afrika en in het oosten Azië. Australië en Amerika waren nog niet in beeld. En deze drie grote continenten kwamen bij elkaar in Jeruzalem. En dat was een Romeinse kaart. Jeruzalem in het midden van de continenten. En weet je, als God ergens begint, als God iemands leven nieuw wil maken, dan begint hij altijd in het hart. Altijd in het midden. En dat is de strijd waar wij vandaag mee te maken hebben in de strijd rond Jeruzalem. God gaat zijn koninkrijk oprichten in deze wereld. God gaat grote dingen doen in het hart van deze wereld. En dat is heel dichtbij. En Satan weet dat en die staat op zijn achterste poten om dat te verhinderen. Maar God is bezig. Jeruzalem, een onbeduidende stad die God uitgekozen heeft omdat Jeruzalem in het midden van deze wereld ligt. Zacharia heeft het zelfs over op de navel van deze aarde. Nou, wat ik u al verteld heb, God heeft deze plaats uitgekozen, niet omdat het zo groot was, maar juist omdat hij deze plaats uitgekozen heeft. En God kiest eigenlijk altijd het mindere uit om het meerdere te beschamen. God heeft Jeruzalem uitgekozen. Hij heeft de stad aangewezen. Hij heeft dit land eerst aangewezen. Er staat zo mooi dat hij Abraham zei, Abraham, ga uit je vaders huis, uit je familie, uit je land, naar het land dat ik jou aan zal wijzen. God heeft het land aangewezen. Of je nou wilt of niet, Gods wijsvinger die wijst naar dat land. Het is het aangewezen land. En toen heeft God tegen Abraham gezegd, Abraham, toen hij daar was, Abraham, dit land geef ik je. Dit is het beloofde land. En dan zegt God er heel duidelijk bij, tot drie maal toe in het boek Genesis, en dit land geef ik je als een altoos durende bezitting. En voor mij is altoos durend voor altijd. Dit is het land wat God aan Abraham, Isaac, niet Ismaël, God heeft heel duidelijk gezegd, nee, Ismaël mag niet meeerven, Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob is de stamvader van Israël. En of je het nu wilt of niet, God heeft gesproken. God heeft gesproken en God heeft het gezegd en God heeft Abraham dit land aangewezen. Maar er moesten nog twee dingen heel duidelijk aangewezen worden in dit land. In de eerste plaats, de plaats van aanbidding, waar het huis van God moest komen. En in de tweede plaats, de plaats waar de koning zou gaan regeren. En dan is het zo mooi, dat als Abraham op de proef gesteld wordt in zijn geloof, dan wordt Abraham door God gewezen naar een plaats waar hij het offer moet brengen. En dat is de berg Moria. Dat is de berg waar vandaag, of waar Salomo de tempel opgebouwd heeft, op deze rots. En op die berg Moria, daar heeft Abraham zijn zoon geofferd. Ja, niet daadwerkelijk, want God zei, het hoeft niet, ik heb een lam in plaats van jouw zoon. Maar toen heeft God gezegd, dit is de berg des Heren. En op deze berg zal ik erin voorzien. En deze berg, dat is de plek waar Salomo later de tempel gebouwd heeft. U kent de geschiedenis van David, dat er een plaag kwam over Israël. En dat deze plaag ophield op de dorsvloer van Arauna. En dat was precies dezezelfde plek. En toen heeft David deze plek gekocht, gereserveerd en Salomo de opdracht gegeven om op deze plek de tempel te bouwen. Ruim 150.000 man hebben 7 jaar gebouwd aan de tempel van Salomo op die plek. Want God had die plek uitgekozen. Hier stond de aanbiddingsplaats van God. Maar er gebeurde ook nog wat anders. Want ook de koninklijke residentie moest daar komen. En weet je, misschien gaan we er wel eens over, gaan we er wel eens aan voorbij. Maar toen David koning werd van Israël. Toen David koning werd van Israël. Weet u wat zijn eerste regeringsdaad was? U kunt het zo lezen in Samuel. Toen David koning werd van Israël, toen ging hij naar Jeruzalem. En hij heeft de Jebusieten verjaagd uit Jeruzalem. En hij heeft de stad Jeruzalem veroverd. De eerste daad van Christus als Jezus, de Messias, op aarde zal komen, dat is dat hij de poort van Jeruzalem zal binnengaan. En Jeruzalem zal de ongedeelde hoofdstad van Israël worden. Jeruzalem, de troon van God, de troon van de grote koning. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Dus Jeruzalem, Israël, het land dat God aan Abraham aangewezen heeft. Jeruzalem, de stad die God aan Abraham aangewezen heeft als de offerplaats. Jeruzalem, de stad van de grote koning, waar David koning werd. En mocht regeren over Israël. Jeruzalem, een hele bijzondere stad. Weet u hoe ver de geschiedenis teruggaat als we het over Jeruzalem hebben? Vanaf vandaag moeten we 4000 jaar terug. 4000 jaar, hoort het goed? Als we de eerste keer horen over Jeruzalem. En dan is er een koning die over Jeruzalem regeert. En deze koning heet Melchizedek. De koning van de vrede. De koning van gerechtigheid. De koning die Abraham tegemoet kwam. De koning van Salem, van Jeruzalem. De koning die in de Hebreeënbrief en in de psalmen door David vergeleken wordt met de Zoon van God, de Messias. 4000 jaar geleden was Melchizedek als een soort voorloper van de Jezus, koning in Salem, in Jeruzalem. Wat geweldig. Jeruzalem werd 3000 jaar geleden veroverd door David. Wat een tijd, 3000 jaar geleden. En als je nou naar Jeruzalem kijkt, en dat is heel interessant, als je door Jeruzalem loopt, dan kun je op verschillende niveaus in Jeruzalem lopen, waar allemaal opgravingen zijn. En weet je, de oudste opgravingen van Jeruzalem zijn uit de tijd van de Jebusieten. We hebben het inderdaad over 4000 jaar geleden. Maar u moet eens weten wat er allemaal te vinden is. Na de Jebusieten komt een hele Hebreeuws deel van de Joden die je kunt vinden. Allemaal archeologisch materiaal van de Joden, de Hebreërs die daar gewoond hebben in Jeruzalem. En daarna komt er een laag van allemaal Romeins materiaal wat je kunt vinden in Jeruzalem. En daarna daarbovenop vind je het Byzantijnse deel van Jeruzalem. En daarbovenop het Arabische deel van Jeruzalem. En daarbovenop zie je weer allemaal restanten van de tijd van de kruisvaders. En daarbovenop vind je weer een heel gedeelte van de Turkse overheersing Jeruzalem. Als je Jeruzalem zou aansnijden als een soort taartpunt, wat archeologisch heel veel gedaan wordt, dan vind je al die lagen weer terug. Maar Jeruzalem wordt in de Bijbel genoemd, en daar hebben we het vanmorgen ook over gehad, de eeuwige stad. Jeruzalem zal blijven voortbestaan op dezelfde plaats. En Jeruzalem zal nooit ergens anders opgebouwd worden, zoals je dat heel veel ziet in Israël. Dat je bijvoorbeeld Jericho ziet, die naast het oude Jericho opgebouwd wordt. Nee, Jeruzalem staat vandaag na 4000 jaar nog precies op dezelfde plek als 4000 jaar geleden. Jeruzalem is nog steeds op dezelfde plek en vandaar dat Jeruzalem ook genoemd wordt de eeuwige stad. Maar het is nog meer met Jeruzalem. Jeruzalem heeft een prachtige naam, Jerusalem. En Jerusalem betekent letterlijk, hier wordt de vrede gesticht. De stichting van de vrede, het begin van de vrede. En God heeft Jeruzalem uitgekozen, en dat heb ik al verschillende keren gezegd vanavond, om zijn heilsplan hier op aarde uit te werken. Ik heb u wel eens verteld dat, ja, wat ik ook net zei, dat Jeruzalem genoemd wordt de navel van de aarde. En u weet dat de navel, naast het feit dat de navel het centrum is van je lichaam, maar dat de navel ook, als het ware, via een navelstreng was je verbonden met de moeder waar je uitgeboren bent. En via die navelstreng kreeg je alle voeding, alle vloeistof die je nodig had om je te kunnen ontwikkelen. Nou, mag ik het zo zeggen? Onze hemelse navelstreng, waardoor wij gezegend zijn met zoveel zegeningen uit de hemel, liep via Jeruzalem. Via Jeruzalem heeft God deze wereld zo gezegend. Ik noem er een paar. In Jeruzalem werd de mens verzoend met God. Werd het verzoeningswerk tot stand gebracht in Jeruzalem. Dat gebeurde niet in Amerika, niet in New York, niet in Amsterdam, maar in Jeruzalem. Daar in Jeruzalem heeft de Jezus het werk volbracht en werd de basis gelegd voor de verzoening met de hele wereld. En als iemand met God verzoend wil worden, of je nou in Siberië woont, of in Afrika, of waar dan ook, je hebt allemaal de verzoening nodig die in Jeruzalem tot stand gebracht is. Op Golgotha. Het gebeurde in Jeruzalem. In Jeruzalem is de dood overwonnen. Dat gebeurde in Jeruzalem. Daar was de Jezus die sterker was dan de dood. En door de overwinning in Jeruzalem hebben wij nu ook de overwinning over de dood. Dat gebeurde in Jeruzalem. In Jeruzalem, daar werd Gods Heilige Geest uitgestort. Nergens anders. Dat gebeurde niet in Rome, maar het gebeurde in Jeruzalem. Waarom? Omdat God Jeruzalem uitgekozen had. Het was zijn heilsplan, daar in Jeruzalem. In Jeruzalem werd de gemeente geboren, de kerk geboren. De eerste kerk was in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem is het evangelie wereldwijd verkondigd. Nou, u begrijpt wel, dat is het doel van het feit dat God Jeruzalem uitgekozen heeft. als de stad van de grote koning. En het is onvoorstelbaar dat heel veel mensen die gelovig zijn, heel veel mensen die christelijk zijn, aan Jeruzalem en Israël gewoon voorbij lopen. Predikanten die nooit over Israël spreken. Die nooit vertellen dat God met Israël nog een geweldig plan heeft. Want God is nog niet klaar. God is nog niet klaar met zijn heilsplan. Er moet nog één ding gebeuren. En dat ene ding, dat is, Jezus moet nog als koning komen. Zijn koningschap, het Messiaanse vrederijk moet nog hier op aarde komen. En met name heeft Augustinus, de theoloog uit de derde eeuw na Christus, heeft deze rol, dit einddoel van het heilsplan van God, weggetheologiseerd. Want Augustinus leerde dat God zijn koninkrijk hier op aarde al gevestigd had. Toen de heer Jezus op Golgotha de duivel overwonnen heeft. En hij zegt letterlijk toen heeft de heer Jezus Satan geboeid en in de afgrond geworpen. Wat er in Openbaring 20 dan staat. Toen heeft hij de overwinning behaald en heeft de Heer zijn koninkrijk hier op aarde gevestigd. En zijn koninkrijk is de kerk. De kerk is gesticht. En de kerk is Gods koninkrijk op aarde. En dan hebben we allemaal voorbeelden van dat zuurdeesem wat straks de hele wereld zal doorzuren. En op zo'n manier zal de kerk het koninkrijk van God wereldwijd vestigen. Nou, er is geen slechtere theologie dan deze theologie. Want er staat juist in de Bijbel dat aan het einde van de tijd zal niet de kerk deze wereld vervullen, maar we zien precies het andersom gebeuren. Er worden kerken hier in Enschede gesloopt. Er worden kerkgebouwen, prachtige kerkgebouwen in Nederland gesloopt, omdat er geen mensen meer komen. En Paulus heeft dat van tevoren gezegd. Paulus heeft van tevoren gezegd, als wij als christenen uit de heidenen ons stellen boven het Joodse volk, en dan vergelijkt hij dat met christenen die op een olijfboom, een edele olijf geënt zijn en andere takken zijn weggesnoeid. Dat was het ongelovige Israël en wij zijn op die plek gekomen van op de olijfboom. En dan staat er, als wij ons verheffen tegen deze takken die weggesnoeid zijn, dan zal hetzelfde gebeuren met ons. En dat zie je, dat het Joodse volk is verstrooid door ongeloof. En heel veel kerken worden vandaag verstrooid door ongeloof. Het oordeel is begonnen over heel veel kerken. En de Bijbel vertelt en leert ons nergens dat de kerk uiteindelijk het koninkrijk van God hier op aarde zal vestigen. Het is eigenlijk andersom. Als God zijn koninkrijk hier op aarde vestigt, dan zijn wij als kerk niet eens hier aanwezig op aarde. Want dan heeft hij zijn bruid, zijn lichaam, van deze aarde weggehaald. En laat ik het maar duidelijk noemen. De heer Jezus heeft nooit, maar ook nooit in de Bijbel aangegeven dat hij de koning van de kerk is. Hij is de koning van het Joodse volk. Hij is de koning van Israël. En u kunt tevergeefs zoeken naar één tekst waar staat dat Jezus de koning van de kerk is. Nee, wij als gemeente zijn met hem koning. En met hem mogen wij heersen. Met hem mogen we op de troon zitten. Maar hij is niet de koning van de kerk. Hij is de bruidegom van de bruid, de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. Wij hebben een totaal andere relatie met de heer Jezus dan zijn volk Israël. En als theologen, kerken, dat nou maar eens gingen begrijpen. Dat wij als gemeente niet in de eerste plaats een aards heerschappij moeten vormen. Maar een hemelse roeping hebben. Om met hem vanuit de hemel te mogen regeren. We hebben gezien verzoening, opstanding, uitstorting van de Heilige Geest, de geboorte van de gemeente, de verkondiging van het evangelie. Het is allemaal begonnen en ontstaan in Jeruzalem. En als God nou zijn heilsplan met deze wereld af gaat ronden, klaarmaakt, een punt erachter zet, het volmaakt maakt, zou hij dan Jeruzalem voorbij gaan? Als het allemaal op dit moment in Jeruzalem gebeurd is, zou je dan zeggen, nou heb ik niks meer met Jeruzalem te maken. Ik begrijp er niets van dat heel veel kerken vandaag zich scharen achter een verklaring van de protestantse kerk in Nederland, waarin ze het eigenlijk meer opnemen voor de Palestijnse staat en Israël als het ware in de kou laten staan. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Dit is waar ik vanmorgen over gesproken heb, over de blindheid waarmee volkeren geslagen worden. Verbijstering en krankzinnigheid zoals er in Zacharia staat. Dat mensen niet meer helder kunnen denken vanuit het woord van God. En het laatste jaar heb ik in heel veel delen van Nederland een seminar gehouden over het koninkrijk wat komt. Dat is een item, u kunt er ook over lezen in de visie, wat heel veel speelt. Hoe dicht is het koninkrijk? En in bijna alle verklaringen lees je nog steeds dat de kerk centraal staat in het koninkrijk van God hier op aarde. Ze hebben het nog steeds niet begrepen. God richt zijn koninkrijk op als de koning komt. Als de Heer Jezus terugkomt. En dat gebeurt in Jeruzalem. Jeruzalem is de geliefde stad. Zo mooi in Psalm 137 kunt u dat lezen. In Psalm 137 een hele bekende psalm. Is ook in de popwereld bezongen deze psalm. Psalm 137, vers 4. Daar is het volk van Israël in gevangenschap in Babel. En dan zitten ze aan de Eufraat. En dan zeggen ze, en die Joden stonden bekend om hun creativiteit, dat ze konden zingen, dat ze konden dansen. Daar stonden Joden onbekend, ook waarschijnlijk daar in Irak. En dan vragen ze van, waarom zingen die nog zo'n mooi lied? En dan staat er in vers 4, hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemelte. Als ik u er niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde. Men heeft wel eens gezegd, Israël zonder Jeruzalem is een lichaam zonder ziel. En de ophef over dat Israël nu weer huizen gaat bouwen op de oostelijke, in Oost-Jeruzalem. Ja, dat is ook weer zoiets. Het is gewoon de wijk Milo in Zuidwest-Jeruzalem. Waar een grote wijk is, waar de Joden gehuisvest worden. Daar worden grote appartementengebouwen gebouwd. Dat kunnen ze trouwens heel mooi. Heel mooi, met allemaal bedekt met Jeruzalemsteen. Het ziet er prachtig uit. Maar er komen jaarlijks nog zoveel Joden wereldwijd terug naar Jeruzalem. Dat zouden wij in Nederland misschien niet eens aankunnen. Als er elk jaar tienduizenden Nederlanders vanuit waar dan vandaan ook weer terugkomen. Het is in Nederland precies andersom. In Nederland verlaten ze juist Nederland. En gaan ze ergens anders wonen. Maar er komen er zoveel terug naar Israël. En dan moet je ze allemaal huisvesten. En in die wijk Milo, zuidwest in Jeruzalem, richting Bethlehem, daar gaan ze die wijk uitbouwen. Ik denk zoals Losser. Losser die gaat 500 huizen bouwen, geloof ik. Nou, er is niemand in de wereld die zich daarom bekommert. Geeft toch niks? Als Amsterdam de Bijlmermeer gaat bouwen. Maar als Jeruzalem beslist om 10 huizen te bouwen, de hele wereld staat op zijn kop. Want dat mag toch niet? Dat is toch in strijd met de Oslo-akkoorden? Ach, wat zijn de Oslo-akkoorden eigenlijk? Is een voorbeeld van Napoleon. Napoleon die eens op oorlogspad was en die met zijn kornuiten in de buurt van Polen was. En toen hoorde hij een klaagzang in de synagoge. En hij hoorde honderden mensen huilen in de synagoge. En toen vroeg Napoleon aan een van zijn dienstknechten: wat is dat voor geluid in die synagoge? En toen zei ze: nou, het is vandaag de dag dat de Joden herdenken dat de tempel verwoest is. En dat was toen 1800 jaar geleden. Want toen vroeg Napoleon: hoe lang is dat dan geleden? Ja, 1800 jaar geleden. Toen zei Napoleon al van: als dit een volk is dat weent om een feit dat 1800 jaar geleden hun tempel verwoest is, dan zullen ze zeker hun stad en hun land en hun tempel terugkrijgen. Dat zei Napoleon. En het gebeurt. Het gebeurt en we zien het om ons heen gebeuren. Het is een stad die de Joden niet kunnen missen. Het is een stad waar de Joden van houden. En ik zal u vertellen, als u één keer in Jeruzalem geweest bent, en ik ben er heel wat keertjes geweest, maar als u één keer in Jeruzalem geweest bent, dan ga je van Jeruzalem houden. Klopt het of niet? Degenen die er geweest zijn, die kunnen dat zonder meer beamen. Als je één keer in Jeruzalem geweest bent, dan ga je Jeruzalem lief hebben. Nou, als je dat als Nederlander, als nuchtere Nederlander, dat al gaat ervaren, hoeveel te meer het Joodse volk zelf. Het Joodse volk die als het ware als een postduif een soort instinct in zich heeft en weet van: daar is de plaats en daar is de enige plaats waar ik uiteindelijk gelukkig kan worden. En nogmaals, Israël zonder Jeruzalem is een lichaam zonder ziel. Het is de enige plaats waar de Jezus om geweend heeft. Hij heeft gehuild om Jeruzalem. Hoe lief had hij Jeruzalem. Als hij huilt over Lazarus, hij weende over Lazarus, zei ze: hoe lief had hij Lazarus. Hij weende over Jeruzalem. Hoe lief heeft hij Jeruzalem. En mensen, laten we eerlijk zijn. De moslims hebben Mekka. Ze hebben Medina. En er zijn situaties dat als moslims bidden, dan bidden ze met hun rug naar Jeruzalem en met hun aangezicht naar Mekka. Het is niet hun eerste stad. De christenheid heeft Rome. Of de Oosterse christenen Constantinopel. Maar de Joden, die hebben geen andere stad. Het is hun enige stad. Er is geen alternatief. Het is voor hen Jeruzalem en niemand anders, niemand meer. En laten we duidelijk zijn. Tot 1948, het moment dat de staat Israël uitgeroepen werd en de Joden hun eigen hele kleine strookje land weer terugkregen. Toen kregen ze het land en toen werd Jeruzalem doormidden gesneden. En de Joden die konden niet bij de klaagmuur komen. Dat hoorde bij Oost-Jeruzalem. De Joden die konden net op de berg Sion komen. Daar was dan het graf van David. En toen was het graf van David was de aanbiddingsplaats voor Israël. Toen hebben de Joden daar steeds geroepen van: Heer, wanneer komt de koning? En toen hebben ze de Messias verwacht. En toen kwam het grote moment dat Oost-Jeruzalem in handen kwam van het Joodse volk in de oorlog van 67. En die parachutisten, die harde, keiharde mariniers van Israël, die hebben daar als kleine jochies gehuild op dat plein. En ze hebben de klaagmuur vastgepakt. En ze hebben gezegd: dit laten we nooit meer los. Het was voor hen zo'n dierbaar moment dat Jeruzalem weer handen en voeten kreeg voor het Joodse volk. En vanaf dat moment dat het Joodse volk weer zeggenschap kreeg over Jeruzalem, is Jeruzalem een hele belangrijke plaats geworden. Voor 1950 was Jeruzalem onbeduidend, helemaal niet belangrijk. Maar sinds het in Joodse handen gekomen is, ja, dan bemoeit eigenlijk ieder land, ieder volk zich ermee. Laten we tot slot nog heel even nadenken over Jeruzalem. Dat het niet alleen de stad van de vrede is. Niet alleen de eeuwige stad. Niet alleen de stad die God aangewezen heeft. Niet alleen de stad die zo geliefd is. Maar het is de stad die de meeste problemen veroorzaakt in deze wereld. Het is de meest lastige stad. Het is de meest lastige stad waar ik vanmorgen ook al iets over gezegd heb, waar heel veel politieke leiders zich aan vertild hebben. Waar heel veel politieke leiders zich in verslikt hebben. Het is een stad waar wij politiek gezien nooit, maar ook nooit, een oplossing voor zullen vinden. Het is een stad, het is een groot wonder. Het is een stad waar God een plan mee heeft. Waar Hij zijn koninkrijk gaat oprichten. En wij geloven dat dat heel dicht bijgekomen is. De hele situatie rondom Israël is zo in beweging. Als je kijkt naar de Arabische lente, wat er in Egypte gebeurd is, in Syrië gebeurd, in Jemen, in Saoedi-Arabië mindere mate, in al de Noord-Afrikaanse landen, de Mediterrane Unie. We zien dat waar dit gebeurt, met name volkeren zich nog meer keren tegen Israël. Een voorbeeld heeft u gezien bij de Israëlische ambassade in Caïro. Een voorbeeld kunt u vinden in de houding van Turkije richting Israël deze tijd. En wij zien in deze tijd dat Israël meer dan ooit alleen komt te staan. En als we dat gaan zien, dan is de komst van de Heer Jezus heel dichtbij. En weet u, nogmaals wil ik dat zeggen, met name de houding van de volkeren. Ik heb het Helene ook nog eens proberen uit te leggen. Met name de houding van atheïsten. Hoe dom en dwaas atheïsten soms kunnen reageren, is voor mij meer en meer het bewijs geworden dat de Bijbel waar is. Want juist ook de uitspraken van atheïsten, de houding van mensen die niet geloven, in die houding laten zien dat de Bijbel waar is. Het wordt alleen maar duidelijker. En er staat ook in de Bijbel dat vlak voor de komst van de Jezus zal dat wat vuil is nog vuiler worden en dat wat schoon is nog schoner worden. De grenzen, de scheidingslijnen worden zo zichtbaar. En mensen, daarom is het zo belangrijk om naar Jezus te kijken die terugkomt. En te zien dat zijn volk Israël daar een uitermate belangrijke rol in zal spelen. God pakt de draad met zijn volk op. En als Hij dat gaat doen, dan zullen we als gemeente plaats moeten maken daarvoor. Dan zullen we als gemeente het veld moeten ruimen. Want dan pakt Hij de draad met Israël op om tot zijn uiteindelijk doel te komen. Is Israël nou zoveel beter dan Nederland? Helemaal niet. In Israël gedijt ook de zonde, tiert de zonde ook welig. Maar er zal een moment komen waar we het vanmorgen over gehad hebben, dat Israël ontzondigd zal worden en tot bekering zal komen. En de Heer Jezus zal mogen begroeten. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. Hoe is het met u? Hoe is het in uw leven? Is de Heer Jezus ook welkom in het hart van uw leven? Die strijd die in de wereld gaande is, is soms ook heel persoonlijk in ons leven gaande. Want Satan wil niet dat hij in ons hart woont. Oh, laten we meer dan ooit ons leven aan hem toevertrouwen. En dat hij ons leven mag vullen. Dat hij koning mag zijn in ons hart. In ons binnenste. Zodat wij straks met hem mogen regeren. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn en deze dag na mochten denken over uw plan met Israël. Heer, wat is het erg dat heel veel christenen, heel veel kerken negatief staan tegenover Israël. We danken u, Heer, voor die kerken die het wel zien en wel bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar Heer, ja, ik wil u vragen, wilt u alsjeblieft ons vergeving schenken als we zo'n positie ingenomen hebben dat wij ons boven Israël stellen en dat wij als kerk, als het ware, nu het uitverkoren volk zijn en Israël afgedaan heeft, Israël vervangen hebben. Heere, wilt u ons vergeven? We danken u, Heer, dat we in uw volk, door uw volk heen, zoveel ontvangen hebben. De Messias die geboren is uit Israël. De Bijbel die we ontvangen hebben vanuit Israël. Heer, uw plannen die u uitwerkt in Jeruzalem. Heer, dank u wel voor dit land en dit volk. En we willen u bidden, heel in het bijzonder vandaag, voor hen die tot geloof gekomen zijn onder uw volk Israël. Heer, ze voelen zich vaak tussen wal en schip inzitten. Wil u bidden voor de Messias belijdende Joden. Heer, ook als ze hun broeders willen winnen voor u. Heer, geef hen heel veel kracht en heel veel liefde voor hun broeders. We danken u, Heer, dat u op uw tijd tot uw doel zult komen met uw volk Israël. En dat u dan terug zult komen, Heer Jezus. Niet in Amsterdam of New York of Parijs of Tokio of Peking. Maar dat u terug zult komen, Heer Jezus, in Jeruzalem, op de Olijfberg. En dat u daar uw koningschap zult gaan beginnen. Heer, dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden, wilt u ons ook zicht geven op de profetieën die in vervulling gaan in en rondom Israël. Heer, we willen u bidden, wilt u ons als gemeente ook zegenen, tot zegen stellen, ook voor het Joodse volk, ook voor de mensen om ons heen. En laat het zo zijn, Heer Jezus, we hebben het gezien dat uw komst heel dichtbij is, dat we klaar zijn, bereid zijn om u te ontmoeten. Niet zoals de dwaze maagden die geen olie hadden en buiten bleven staan, maar dat onze harten vervuld zijn met de Heilige Geest. En dat we klaar zijn, Heer Jezus, dat als de bazuin zal klinken en de Heer Jezus zijn bruid komt halen van deze wereld, dat we klaar zijn om achter u aan te gaan, Heer Jezus, de heerlijkheid in. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil vragen voor hen die eigenlijk nog niet klaar zijn om de Heer Jezus te ontmoeten, om daar vanavond serieus mee bezig te zijn. Om de Heer Jezus te danken dat Hij voor ons aan het kruis gestorven is, opgestaan is, dat zijn geest uitgestort werd en dat we door het werk van de Heer Jezus opnieuw geboren worden. Ik zou graag een moment van stilte willen hebben waarin je het persoonlijk goed kunt maken met de Heer. Hij heeft zijn hand naar ons uitgestrekt. Zou je die hand niet willen pakken en Hem danken, Heer? U bent de Heiland. U bent degene die mijn zonde weggenomen heeft. Zullen we een kort moment van stilte hebben waarin je het tegen de Heer zelf mag zeggen, heel persoonlijk. Amen. We gaan een slotlied zingen. En dat slotlied dat heet heel eenvoudig Jeruzalem. 254 uit de bundel van Johannes de Heer. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en dan het derde staande. En dan na de zegenbeden nog het vierde couplet van 254. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en ons thuis haalt om voor eeuwig bij hem te zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.